Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 140, vers 1 en vers 7. O Heer, verlos mij uit de banden en o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Vanavond lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wij beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, voor de laatste keer willen we met elkaar zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus opslaan. We hebben daar een en andermaal bij stilgestaan. Daar is ook namelijk veel over te zeggen. Die zondag is ook een inhoudsvolle zondag. Als eerst in antwoord 31 gesproken wordt over de naam Christus en de betekenis daarvan, en in verband daarmee over de drie ambten van Christus, die allemaal van zo geweldig groot belang zijn voor het heil van de kerk. En als daarna ook nog gesproken wordt over de christennaam, dan willen we vanavond het laatste deel van antwoord 32 gaan lezen en overdenken. Want in antwoord 32 wordt de christen ook gezien als iemand die het drievoudige ambt draagt, profeet, priester en koning. Nou, dat laatste, dat moet dan vanavond onze aandacht hebben. Laat ik voor de volledigheid heel vraag 32 en, vraag en antwoord 32 lezen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide, dat is het profetenwerk, en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, dat is priesterwerk en dan het koninklijke en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wij zoeken samen eerst Gods aangezicht. Heren, wij willen vanavond eerst weer tot u komen. En dan past het ons om uw naam opnieuw dank te zeggen voor het feit dat we die gelegenheid hebben. U brengt ons samen en u hebt een boodschap voor ons, maar u vergunt het ons ook dat wij tot u spreken. Dat wij onze noden en onze behoeften voor u uitzeggen. En u wekt daar zelf toe op, u nodigt daar zelf toe uit, Heren, want uw woord geeft daar meer dan één keer zo'n uitnodiging voor als we lezen dat wij gedurig uw aangezicht zouden zoeken, zoek dagelijks zijn aangezicht, staat er in een van de psalmen en zulke aansporingen zijn er veel meer. En u maakt van uw troon bekend, Heren, dat die een troon van genade is. Zeker, er gaan ook bliksemen en stemmen en donderslagen van die troon uit. Zo laat uw woord ons ook weten. Het is ook een troon van gericht. Want het is de troon van de heilige God die zich vertorent over de zonde der mensen. Maar door het werk van de Heer Jezus is die troon ook een genadetroon geworden. En daar mogen zondaren u heen gaan met geschonken vrijmoedigheid om daar vergeving te zoeken en hulp te begeren, om daar genade te zoeken en genade te vinden. Heren, langs die weg willen wij dan ook tot u komen. Een andere weg is er niet. En een beroep doende op het volbrachte werk van de Heer Jezus, op het offer dat hij bracht en op de voorbidding van deze zaligmaker die gestadig doorgaat, willen wij u ootmoedig en eerbiedig vragen, Heren, bezoek ons ook vanavond in deze kerkdienst met uw heil. We mogen weer luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt, Heren, en vanavond met name over dat wonder dat u van zondaren, van slaven, slaven der zonde, slaven van de vorst der duisternis, die zich gewillig onder zijn bewind hebben gebogen en die nooit uit zijn greep zouden loskomen als gij er niet aan te pas komt, maar dat gij van zulke zonde slaven mensen wilt maken die gij op de hoogte van koningen plaatst. Mensen die toekomst hebben. Zelfs zo'n toekomst dat ze met Christus mogen zitten in zijn troon. En dat zij met Christus mogen regeren. Heren, dat is onvoorstelbaar. Dat is onbevattelijk. En toch, het staat in uw eigen woord. Gij hebt het zelf gezegd. En geen wonder dat een dichter dan zegt, hoe groot is het goed dat gij zult geven hen wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, Heren. Heren, we mogen er vanavond iets van gaan zien, althans vanuit de verte. En andere aspecten van dat koningschap en de verplichtingen die dat koningschap met zich meebrengt, zullen ook onze aandacht vragen. Leid ons door uw Heilige Geest en geef dat we de dingen verstaan mogen, Heren. Ach, wij zitten zo vaak in de kerk en laten we dat dan maar eerlijk erkennen en beleiden voor uw aangezicht ook. We zitten zo vaak in de kerk en we horen de klanken van het woord, van het gepredikte woord over ons heen gaan. En soms weten we achteraf niet eens meer goed waar het over ging. Het heeft ons ook niet geraakt, het heeft ons ook niet in beweging gebracht, het heeft ook niks nagelaten. Want we waren zo bezet met allerlei andere dingen en onze gedachten waren zo vervuld met andere zaken en Heren, de kerkdienst is zomaar aan ons voorbij gegaan zonder enig echt geestelijk resultaat. Laat het vanavond zo niet zijn, heren. En als het dan al vaak zo geweest is, wilt u het dan ook genadig vergeven? Want dan hebben we de dag van onze bezoeking niet bekend en dat is geen onschuldige bezigheid. Dan zijn wij onachtzaam, maar vooral ook ongehoorzaam en ongelovig geweest. En dat zijn zonden die we in de kerk bedrijven, heren. En daar moet ook vergeving voor gevonden worden. Daar moet het bloed van de Heer Jezus ook overgaan. En laat nou dat bloed inderdaad dienen mogen tot reiniging van deze en van alle zonden. Maar laat dat werk van uw Heilige Geest dan daar tegelijkertijd ook bij komen, opdat we anders mogen kerk gaan, anders mogen luisteren, anders mogen neerzitten onder de verkondiging van uw woord. Met niet alleen maar betrokkenheid en interesse, maar met een geopend hart, zoals Lydia dat mocht beleven. Toen nam ze acht. O Heere, toen ging het niet meer aan haar voorbij. En toen ging het ook maar niet alleen naar haar oor toe, maar toen ging het in dat geopende hart naar binnen. En dat liet wat na en dat werkte wat uit en er kwam verandering. En er kwam een band aan u en zo ook aan uw woord. O Heere, schenk ons dat voor het eerst of bij vernieuwing. En mogen we zo luisteren. En mogen we in die overtuiging dat het alleen de Geest is die welsprekend maakt, zo ook spreken, heren, in betoning van geest en van kracht. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Geest leert. Geestelijke dingen, met geestelijke verbindende. Mogen we zo ervaren, heren, dat u in ons midden bent, in spreken en in luisteren. En dat wij een goed en gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. Zegen ook alle andere dingen die we hier in deze kerkdienst doen. In ons bidden, in ons zingen, in ons offeren, in ons begeleiden van de zang. In alle dingen, heren, waar mensen bij betrokken zijn, op welke wijze dan ook. Heren, wees in ons midden en betoon ons uw gunstrijk welbehagen. En wil de vorst der duisternis weren, opdat wij van hem geen last hebben. En opdat hij ons niet zou vinden als een gewillige prooi die maar al te gemakkelijk in zijn handen valt. Heren, zegen gij alles wat op deze dag gebeurt om uw koninkrijk uit te breiden, althans om het evangelie van dat koninkrijk door te geven. En wilt u dat woord tot zegen stellen, overal waar het gebracht wordt. En wilt ge dan zelf inderdaad uw rijk doen komen. En het rijk van de boze verbreken en verstoren. Krachten die tegen u oprijzen en die uw werk ongedaan zoeken te maken, heren, neutraliseer die krachten. En geef dat ze geen schade doen. En laat het mislukken alles wat de duivel op het oog heeft. En wat zijn dienaren op hun agenda hebben. Wilt u uw gunst, genade gebieden overal waaraan uw naam gedachtenis wordt gesticht. En wilt ge zondaren trekken uit Satans macht en overbrengen in het rijk van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen alle arbeid die ook op daadwerkelijke manier iets van het koninkrijk beoogt te laten zien, de barmhartigheid en de zorg voor lijdenden en voor bedroefden en voor neergebogenen. Heren, u weet dat er ook zoveel leed in deze wereld is. Ach, we hebben het onszelf op de hals gehaald. Het is allemaal meegekomen, heren, toen we van u zijn afgevallen. En het zal ook wel niet anders worden op deze aarde. Pas op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, zullen de inwoners nooit meer hoeven te zeggen, ik ben ziek. En zullen er ook geen andere bronnen en oorzaken meer zijn voor verdriet. Tranen zullen dan worden afgewist. En ze hoeven niet meer geschreid te worden, omdat de blijdschap daarover heerst. Hun vreugde zal dan onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Maar Heere, zover is het nu nog niet. Hier leven we nog in Mesech, in het jammerdal, waar geleden wordt, waar gestreden moet worden, waar verdriet is, waar nederlagen zijn, waar teleurstellingen worden geïncasseerd en waar het leven voor sommige mensen uitermate zwaar en uitzichtloos lijkt te zijn geworden. Vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht. En geef gij genade, Heere, om in al de moeite de weg op u de Heere te wentelen. En doe het ondervinden dat gij ook een hoorder der gebeden en een redder in de nood en een toevlucht te allen tijden zijt. En maak zo uw weldaden heerlijk. Heere, we hebben nog meer dingen die we u mogen voorleggen. We mogen u ook bidden voor degenen die over ons gesteld zijn en over degenen die de volkeren regeren. Wat is het ook nodig, Heere, dat gij aan zulke mensen wijsheid geeft en dat zij van u de bekwaamheid ontvangen om hun werk te doen. Juist ook als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Als de wereldvrede in gevaar is. En als moet worden voorkomen dat een wereldbrand uitbreekt. Als moet worden voorkomen dat de volkeren elkaar verscheuren. En als geprobeerd moet worden om vrede te bestellen op deze aarde. Niet dat dat mensenwerk is. Maar er moeten wel pogingen toe ondernomen worden, Heere. En u moet ze ook nog zegenen, want anders zal het nog allemaal ijdel zijn. Wij bidden van u om vrede en gerechtigheid. Wij bidden van u om een naast elkaar kunnen bestaan van mensen die totaal verschillende achtergronden en verschillende overtuigingen hebben, soms ook hele totaal verschillende godsdienstige overtuigingen, en dan kan de strijd fel zijn en de vijandschap heftig. Heren, we zien dat in de dagen waarin wij leven. We hebben het gezien in Afghanistan, we zien het in het Midden-Oosten. O God, wilt gij beteugelen de hartstochten, de verdorven hartstochten van mensen. En wilt gij in de onontwarbare problematiek zelf een oplossing geven. En wat Israël en de buren van dat volk betreft, Heere, uw woord heeft daar ook al van gezegd dat het een probleem zal zijn en een probleem zal blijven waar uiteindelijk alleen maar Hij die de vredevorst heet, een antwoord op weet. Maar dan ligt het in de weg, Heere. Zal er vrede komen, dan ligt het in deze weg dat mensen u de Heere leren kennen. En dat zij van verschillende afkomst en uit noord en zuid en oost en west en waar vandaan dan ook de knie leren buigen voor de Heere Jezus Christus. Daar waar Hij gekend wordt. En waar Hij als de zaligmaker gevonden wordt, daar zullen mensen elkaar ook vinden. Heren, en dat zal tenslotte realiteit zijn als Gij opstaat en als Gij uw werk afmaakt en als Gij uw belofte vervult. Maak daar dan alstublieft haast mee, Heren, opdat op die wijze en langs die weg gedaan wordt wat de volkeren nooit kunnen bereiken. Maak haast met uw toezeggingen en de vervulling daarvan, o God. En wil ons zo een genadig ontfermer zijn om Jezus wil. Amen. Wij zullen zingen uit Psalm 60. Daarvan de versen 6 en 7. Psalm 60, vers 6 en vers 7. Wie voert mij in een vaste stad waar zich mijn vijand veilig schat? Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Thank you. Nog één keer luisteren we dus naar het onderwijs van zondag 12. Uiteindelijk moeten we ook zicht hebben op wat het koningschap van de christen volgens het woord van God inhoudt. Het zal u opgevallen zijn dat als antwoord 32 over het profetenschap van de christen spreekt, daar maar een paar woorden voor gebruikt worden, opdat ik zijn naam belijde, meer niet. Nou zegt dat heel wat, nou staat daar heel wat in die paar woorden, maar het is toch maar een hele korte aanduiding van het profetische werk van een christen. En eigenlijk geldt datzelfde ook van het priesterlijk werk, want dat wordt ook maar in een paar woorden aangeduid en mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. Maar als het dan over het koningschap gaat, dan wordt daar veel meer van gezegd. Dan worden daar in ieder geval twee dingen van gezegd en aangewezen. Dat ik mij met een vrije en goede consciëntie, en u weet dat betekent geweten, dus dat ik met een vrije en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel zal strijden, dat is dus de taak die de koning, de christenkoning hier vervult in dit leven. En hiernamaals, en daar wordt ook over gesproken, dus in de eeuwigheid, in de zaligheid, in alle eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dus iets wat hier gebeurt en gebeuren moet, wat de Heere van zijn volk verwachten, waartoe hij hen oproept. En iets wat de Heere zijn volk ook in het vooruitzicht stelt in de vorm van beloften die pas vervuld zullen worden in de zaligheid. Nu laten wij vanavond naar dat koninklijk werk gaan zien. En dan natuurlijk allereerst letten op dat aspect wat te maken heeft met dit leven. Christenen zijn dus ook koningen. En eigenlijk is dat ook wel begrijpelijk, want dat was Adam ook. Adam was geschapen met de bedoeling dat hij heerschappij zou hebben over alles wat leeft. En God had hem dus inderdaad ook die heerschappij gegeven. En alle andere schepselen waren aan hem onderdanig en gehoorzaam. Hij regeerde ze. Hij stond als Gods vertegenwoordiger, noem hem Gods onderkoning, tussen God en de rest van de schepping in. Nou, dat is verloren gegaan, die positie. Adam is een vluchteling geworden. Hij moest het paradijs uit. Hij is ook die macht, die heerschappij over datgene wat de Heere verder geschapen had kwijtgeraakt. De aarde ging om zijner zonde wil doornen en distelen voortbrengen. Het werd allemaal moeilijk, het werd allemaal zwaar. Het leven was aan de dood ook onderworpen geworden. Maar door de genade van Christus wordt nu wat in het paradijs aan de mens was toevertrouwd ook weer hersteld. De mens wordt weer in het ambt geplaatst. Het ambt van profeet, het ambt van priester, maar ook dat van koning. Nu al in beginsel tenminste. Maar, ik zei inderdaad in beginsel, want volkomen kan het ook niet. Er is namelijk een probleem bijgekomen en dat probleem is voortbestaan. Het probleem namelijk dat de mens zondaar geworden is. En daarom, al is dat ambt van koning dan in beginsel wel weer hersteld, het kan nooit in volmaaktheid hier op aarde uitgeoefend worden. En het zal ook nooit zo kunnen zijn dat de mens hier op aarde weer, net als Adam in het paradijs, over alle dingen geregeerd, zodat al de dingen hem inderdaad gewillig gehoorzaam zijn. En vandaar dat het koningschap in dit leven met name openbaar moet komen in dat ene aspect dat in de catechismus onder woorden gebracht wordt, namelijk dat ik met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijd. Dan ben je nog niet aan overwinnen toe, En dan ben je ook nog niet over aan regeren toe. Dan ben je voorlopig nog aan het strijden. En dat is iets wat levenslang doorgaat. Door moet gaan. Als je spreekt van strijden, dan spreek je tegelijkertijd ook van tegenstanders, waar tegen gestreden moet worden. Dan heb je het ook over vijanden die bestreden moeten worden. Er worden er hier twee genoemd, de zonde en de duivel. Nou, de eerste vraag is dan natuurlijk, zijn dat onze vijanden? En herkennen wij die ook als onze vijanden? Van nature is dat niet eens zo. Want wij hebben een verbond met de duivel gemaakt. We zijn hem gehoorzaam geworden. En omdat we hem gehoorzaam zijn geworden, zijn we ook gewillige dienaren van de zonde geworden. Ja, sterker nog, niet alleen maar dienaren, maar slaven van de zonde. En daar hebben wij eigenlijk niet eens last van. En omdat we er geen last van hebben, strijden we ook niet. Geven we er heel al te gemakkelijk aan toe. Doen wij, zoals Paulus dat onder woorden brengt, de wil des vleeses en der gedachten. Overtreden wij Gods geboden. En we doen het heel vaak nog gedachteloos ook. En we hebben er geen gewetensnood bij. En we hebben er geen aanklagend geweten door. En ook al ben je dan inderdaad in christelijke traditie opgevoed en al zou je geweten inderdaad wel eens moeten zeggen dat kon niet en dat mocht niet. En al zegt dat geweten het bij tijden nog wel eens, wij hebben ook de mogelijkheid onszelf aangeleerd om ons over ons geweten en over de stem van ons geweten heen te zetten. En doe je dat maar vaak genoeg, dan heb je van dat geweten op den duur ook niet zoveel last meer. En wat je dan één keer deed, terwijl je het eigenlijk heel moeilijk vond om het te doen, dat doe je de volgende keer wel wat makkelijker en een derde keer doe je het al bijna vanzelf. En zo is zondigen ons in vele opzichten gewoon ook een stukje van onze natuur geworden. Zet ik het nou te zwart neer? Teken ik het nou in te donkere kleuren? Is dat niet de werkelijkheid, dat de zonde onze tweede natuur, tweede, misschien wel eerste natuur geworden is. Dus als het nog zo is met ons, dan ben je er nog helemaal niet aan toe, wat onze catechismus hier aanduidt als koningswerk. Strijden tegen de zonde en de duivel. Dan laten we de zonde nog al te gemakkelijk binnen. Als die aanklopt aan de deur van ons hart, dan is die welkom. En dan zullen we echt niet elke list van de duivel onmiddellijk onderkennen en ervan schrikken en de duivel proberen te ontvluchten. Wel nee, als hij met zijn verleidende stem tot ons komt en ons de dingen zo mooi voorspiegelt, dan is die onze vriend. En dan geven we hem opnieuw ons vertrouwen. En dan luisteren we al te snel naar zijn verleidende stem. Zal het dan tot strijden komen, dan moeten deze machten inderdaad onze vijanden geworden zijn. Dan zullen we ze toch anders hebben moeten leren bekijken. Dan zullen onze ogen er toch voor open zijn gegaan welke gevaren ons van hun kant bedreigen. Dat de zonde niet zoet en lieflijk en plezierig is om te doen, maar dat de zonde dodelijk is en dat de duivel geen vriend is, al fluistert hij nog zo vriendelijk, maar dat hij de mensenmoordenaar is. En dat zonde en de duivel samenspannen tot onze eeuwige ondergang. Dan zullen we voor de zonde en voor de macht van de duivel toch vrezen. En pas als dat door ons ook in beginsel wordt gezien en verstaan, dan gaan we ook iets beseffen van de noodzaak om daartegen te strijden. Of, dat mag ook, en dat is ook niet onbijbels, erbij weg te vluchten. Want dan kon het ook wel eens heel heilzaam zijn om op de vlucht te slaan. De zonde mijden en vlieden is ook een uitdrukking die je tegenkomt. Is dat in ons leven de werkelijkheid geworden, gemeente? Zijn dit echt onze vijanden? En hebben we dat in ons persoonlijk leven ook zo leren kennen? Het zijn de vijanden van alles wat God doet. En alles wat de Heere in deze wereld bezig is tot stand te brengen. Het zijn de vijanden van de kerk. Dat waren de vijanden van het volk Israël ook. En ze hadden in de dagen van het volk Israël ook nog allerlei mensen ingehuurd. Mensen van vlees en bloed. En dat gebeurt trouwens nog. Dat er allerlei inwoners van deze wereld zijn die zich maar al te gemakkelijk aan de kant van de vorst der duisternis laten plaatsen. En die al te gemakkelijk alles op alles willen zetten om dat werk van de Heere te ondergraven, te ondermijnen en als het kan voor altijd te vernietigen en te verbreken. U ziet dat in de dagen van Israël. Wat heeft dat volk Israël niet een strijd moeten voeren? Wat is dat bestaan van Israël niet aan alle kanten bedreigd geweest? Ze waren nog maar net uit Egypte. Ze waren nog maar net onder die verschrikkelijke tirannie van de farao vandaan. Of ze kwamen in de woestijn in aanraking met dat verraderlijke woestijnvolk, de Amalekieten. Die Israël aanvielen op de plek waar ze het meest kwetsbaar waren. In de staart, in de achterhoede. Waar geen mensen waren die de verdediging van het volk op zich konden nemen. En dat is maar één voorbeeld. Maar je kunt het hebben over de Filistijnen. En je kunt het hebben over de Assyriërs en de Babyloniërs en de Syriërs en de Moabieten. Enfin, u kent al die namen, hoop ik toch wel. Ze hebben allemaal maar één doel gehad. En het wordt omschreven in de tweede psalm. Tegen God en tegen zijn gezalfde opstaan. En tegen zijn volk ook opstaan. En dat volk des Heren vernietigen. En daar zat de duivel achter. En zo waren ze dienstknechten van de zonde geworden. En wat moet dat volk Israël daar nou tegen beginnen? Ja, wat konden ze er nou tegen beginnen? Wat konden ze er nou tegen beginnen toen daar die Amalekieten aanvielen? Ja, er werd wel een legertje gemobiliseerd onder leiding van Jozua. Maar dat was tegen de Amalekieten ook niet opgewassen. Dat moest ook achteruit. Dat werd ook teruggedrongen, Jozua met zijn manschappen. Behalve als Mozes de staf, de gebedsstaf omhoog hief. Ze hebben het moeten leren toen en iedere keer weer dat er alleen maar weerstand geboden kan worden. Dat er alleen maar echt gestreden kan worden. In Gods kracht. En niet in eigen bekwaamheid. En als ze dat meer dan eens probeerden, dan liep het op een falikante mislukking uit. Dan ondervonden ze het dat mensen ijdel zijn. Ijdeler dan de ijdelheid zelf. En dat menselijke krachten niet toereikend zijn tegen de vijand. Dan is Israël, zoals Jesaja zegt in hoofdstuk 41 van zijn profetenboek, niet meer dan, ik lees u hoofdstuk 41 vers 14, niet meer dan een wormpje Jacobs. Een wormpje Jacobs. Nou, dat is al met al helemaal niet veel. Een worm is niet veel, een wormpje is nog minder. En dan moet dat ook nog een wormpje Jacobs zijn. Van iemand die helemaal niks verdiend heeft en daar hou je helemaal niks over. En een volkje Israëls. Nou, vergelijk dat nou eens met die grootmachten. Babylonië. Is dit niet het grote Babel? Ja, hij kon het zeggen in zijn hoogmoed. Het was ook machtig en indrukwekkend wat die koning daar opgebouwd had. En daarbij vergeleken Israël een volkje, een wormpje. Nou, wat moet daar nou van komen? Moet dat nou strijden? Moet dat het nou tegen die volmachtige vijanden die in dienst van de vorst der duisternis staan en die Gods werk tegenstaan en die de komst van Christus proberen te verijdelen en die het hele heilsplan van de Here proberen ongedaan te maken? Moet dat volk dat nu in de naam des Heren verdedigen en dat werk van de duivel proberen te breken? Wormpje, volkje. Ja, laten ze maar weten wat ze zijn. Dan kunnen ze net als in de dagen van Mozes, toen de Amalekieten aanvielen, de staf omhoog heffen. In God, zo kunnen ze dan zeggen, in God zullen wij kloeke daden doen. In God zullen we onze wederpartijders vertreden. Hebben ze daar dan grond voor? Ja, moet je eens luisteren wat die profeet Jesaja in naam van de Heere mag zeggen. Vrees niet. Vrees niet, daar begint het al mee, geen volkje, geen wormpje Jacobs, geen volkje Israëls. Vrees niet, je hebt toch alle reden om te vrezen als je niet meer bent dan zoiets gerings. Waarom ik vrees niet? Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. En dan dit, tegen dat wormpje en tegen dat volkje en tegen dat onbetekenend kleine en verachtelijke volkje zegt de Heere, zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen, dorsen en vermalen. En heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Als God dat niet gezegd had, dan zou je daarbij in de lach schieten, of niet? Hoe kan dat nou? Zo'n wormpje. Bergen, dorsen en heuvelen vermalen als kaf. Hoe kan dat nou? Als God het niet zei, dan was het gans en al ongeloofwaardig. Maar God zegt het. En omdat God het zegt, zei die dichter, in God zullen we kloeke daden doen. En in God zullen we onze wederpartijders vertreden. En is het gebeurd of niet? Gideon, 300 had hij er. Dat was zijn strijdmacht. Die hij overhield. 300. Eerst had hij er 22.000. God zegt, laat de rest, laat het grootste deel maar weggaan. Laat ze maar een test afleggen. En toen bleek dat er 10.000 overbleven. En toen moesten ze nog een test afleggen. En toen bleven er, zeggen en schrijven, 300 over. En wat hadden die voor wapens bij zich? Een kruik en een fakkel in die kruik. Nou, dan moeten ze 135.000 Midianieten mee bestrijden. 135.000 tegen 300. Wat is dat voor een verhouding? 1 op 100 of zo. Maar de Heere zei, ik ben met u. En John Knox zei, als de Heere met ons is, hebben we de meerderheid. En zo is het toch. Ik ben met u. En toen kon Samgar daar in zijn eentje met niet een ander wapen dan een ossenstok, een prikkel waar je de ossen die voor de ploeg liepen mee in de poten stak als die beesten onwillig waren, zodat ze weer vooruit gingen. Met niet meer dan zo'n stok met een punt eraan kon Samgar in zijn eentje een stuk grond verdedigen tegen een paar honderd Filistijnen. En hij had nog de overhand ook. Een enige onder u zal 1000 jagen, belooft de Heere dan. En het Nieuwe Testament is niet anders, want er gaat een handjevol ongeletterde en ongeleerde mensen, Galileese vissers, gaat de wereld in met niet anders dan een evangelie, dan een boodschap. En deze keren de wereld ondersteboven, zo zeggen ze dan in het Romeinse Rijk. Deze met hun boodschap keren de wereld helemaal ondersteboven. En Paulus, ze zeggen van hem, zijn reden is hard. Zijn reden is verachtelijk. De man stelt ook niet zoveel voor. En met de boodschap die hij brengt, doet God wonderen. Zodat het Romeinse Rijk hoe langer hoe meer op haar heidense grondvesten begint te schudden. En straks begint te wankelen. En zodat er in de wereld van die dagen na verloop van tijd een ontzaggelijke geestelijke omwenteling is gekomen. Toen het getal van de discipelen wie zijn zeer vermenigvuldigde. En toen de Heere ze van her en der en van links en rechts ging toebrengen. En toen ze uit heidense tempels en uit synagogen van Jodendom en ik weet niet waar overal vandaan kwamen. Die de knie voor die koning der koningen gingen buigen. En wier tong hem ging belijden. Zo was het, zo is het gegaan. Zo heeft de Heere het bewezen. Wat hij aan Israël beloofde toen hij zei, dat wormpje, dat zal een scherpe nieuwe dorsslede worden. En dat zal bergen dorsen en heuvelen vermalen. En zoals hij het bewezen heeft toen en herhaaldelijk heeft bewezen. De gemeente, wij klagen wel eens over deze tijd en er is ook nog allerlei reden toe ook. En we zeggen wel eens dat het een geesteloze tijd is en het is nog waar ook. En we kunnen wel eens zeggen dat het een tijd van verwarring is en het is nog waar ook. En we kunnen wel eens zeggen dat het een tijd van geestelijke malaise is en we hebben gelijk. En als je zo blijft praten, dan moet je zeggen, komt er nog wel wat van terecht. We zijn vandaag weer geworden zo'n wormpje. Zo'n wormpje. En zo word je ook bekeken op de dure langer hoe meer. Je telt toch helemaal niet meer mee. Je kunt dat wormpje toch wel dooddrukken. Je hoeft de kinderen van dat wormpje toch geen eigen scholen meer te geven. We hebben toch de openbare school waar ze allemaal terecht kunnen. U weet waar ik op doel. Druk dat wormpje maar helemaal dood. Maar God kan het in zo'n tijd als de onze weer doen. Wat hij eerder gedaan heeft. Verwachten we dat nog? Zien we daar nog naar uit? Bidden we daarom, gemeente. Dat de Heere het zijn kerk wil geven. Dat er weer mensen mogen opstaan. Nou nee, niet om het van die mensen te verwachten. Maar net zoals vroeger. Mensen die door God gebruikt zullen en kunnen worden. Om ook in deze tijd voor de zaak in de naam des Heeren pal te staan. De Heere hoeft zijn kudde maar weer op te zoeken. En hij kan weer zo iemand verwekken zoals hij dat toen deed. Laat het gebed erom vermenigvuldigen. Dat we vandaag in alle zwakheid en in alle gebrek aan onze kant. En we hoeven ook geen pretenties te hebben, echt niet. En we hoeven ook niet van onszelf te zeggen dat we toch wel heel wat meer zijn dan een wormpje en een volkje. Want heus, zoveel stelt het niet voor dat kerkelijk leven, dat godsdienstige leven, die gereformeerde gezindte in ons land. Met al zijn innerlijke verdeeldheid en vermolmdheid ook nog. Nee, pretenties hoeven we niet te hebben. Maar van God mogen we toch nog wat verwachten. Sta op, o God. Toon ons uw mededogen. Alleen, laat ik niet te veel over deze dingen zeggen. Alhoewel er natuurlijk best ook aanleiding is om in het licht van de tijd waarin wij leven en waarin wij met heel ons kerkelijk leven ook verdeeld, verzeild zijn geraakt, om daar ook wat aandacht aan te schenken. Maar onze catechismus legt wel de vinger allereerst en allermeest bij het persoonlijke. Het persoonlijke, want dat moet nou in het leven van een christen plaatsvinden. Strijden. Weerstand bieden. En u weet, daar heeft de Heer in zijn woord heel wat keren op gewezen. Het is allemaal niet zomaar uit de fantasie van de opstellers van de catechismus voortgesproten dat we dit hier in onze catechismus vinden. U kent het zesde hoofdstuk van de Efezebrief waar Paulus ditzelfde thema aanraakt. Als hij het heeft over de geestelijke wapenrusting, nou die heb je niet als je met vakantie gaat. Die trek je niet aan als je in je tuin gaat werken. Maar die geestelijke wapenrusting die heb je nodig in de strijd. Want je hebt vijanden, je hebt geestelijke boosheden in de lucht. Je hebt mensen, je hebt geesten, je hebt machten, je hebt demonen die het op het leven, op het hart, op het welzijn van de kerk hebben voorzien. En die wapenrusting moet worden aangedaan, aangeschaft, en dat is gratis, maar dan niet opgeborgen en dan niet tentoongesteld, maar doet aan de gehele wapenrusting Gods. Die helm, dat borstdeel, die schoenen, die gordel, al die onderdelen. Doet aan. Bunyan vertelt ervan in de christenreis. Christen is in het paleis Sierlijkheid geweest en daar heeft hij die wapenrusting gekregen. En kan hij er nou tegen? Kan hij nou verder de vijanden tegemoet? Ja, ja, maar. En waarom maar? Die wapenrusting, die beschermt hem niet helemaal. Die wapenrusting is aan de achterkant namelijk niet toereikend. Waarom? Omdat hij weten mag dat hij nu niet meer mag vluchten. En dan komt Christen Apollyon tegen. Dat is die duivel, dat verschrikkelijke wezen. En zoals Bunyan hem in de christenreis tekent, is het ook om van te gruwen. Zoals hij eruit ziet, zoals hij zich gedraagt, zoals hij spreekt. Het is een gruwelijk monster uit de afgrond. En als u een christenreis hebt met afbeeldingen, dan hebben die tekenaars zijn best nog gedaan om hem in al zijn afgrijzelijkheid ook aan u te laten zien. Met zijn schubben en met zijn vuile adem en met zijn klauwen en met zijn wapens. En nu valt Christen aan en het wordt een wanhopige strijd. Eerst probeert hij Christen te verleiden en zegt, vroeger hoorde je toch bij mij. Waarom ben je bij me weggelopen? En dan zegt Christen, ik heb het bij mijn tegenwoordige meester veel beter. Enfin, dan ontwikkelt zich een gesprek, maar uiteindelijk, het wordt toch een gevecht. En in dat gevecht weet Christen geen stand te houden. Hij verdedigt zich wel en hij slaat wel waar hij slaan kan. En hij probeert wel Apollyon van het lijf te houden, maar op een gegeven ogenblik struikelt hij en valt hij. Hij is verwond geraakt aan zijn hoofd, aan zijn hand en aan zijn voet. En hij zal nog moeten omkomen in die strijd. Ja, wat wordt er van ons in die strijd? Zijn macht is groot en wij zijn zwak. Zo zingt de berijming van het Onze Vader immers ook al. En het komt erop neer dat Christen ondersteboven gaat en dat hij op de grond valt. En dan maakt Apollyon zich gereed om nog één keer bovenop hem te springen. En dan zal het wel voorgoed voorbij zijn. En in wanhoop grijpt Christen om zich heen en hij vindt het zwaard dat hij uit de hand heeft laten vallen. En hij vindt het. En hij voelt de kracht terugkeren als hij het zwaard des geestes, weer in de hand heeft. En hij weet Apollyon daar een slag mee toe te brengen en hij zegt tegen hem met het woord uit Micha 7, verblijd u niet, o mijn vijandin, als ik gevallen ben. Als ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En in de kracht van de Heere, Heere, staat hij op en dat is het einde van de strijd. En dan is hij gewond geraakt. En dan komt er een hand uit de hemel en die reikt hem de bladeren van de boom des levens aan. En daar mag hij zijn wonden mee bedekken en ze worden genezen. En dat is nou maar een illustratie aan de hand van die allegorie die Bunyan gegeven heeft. En die zo levensecht is, want zo komt het ook voor in het leven van hen die de Heere tot zijn discipelen gemaakt heeft. Hij heeft ze er in ieder geval voor gewaarschuwd. En hij heeft ze erop voorbereid. En de een zal er misschien meer last van hebben dan de ander. Maar wie van Gods kinderen ontmoet nooit deze Apollyon? En wie van Gods kinderen ontmoet nooit de werkelijkheid van eigen geringheid en eigen zwakheid en eigen onmacht en eigen verliezer zijn en van het zwaard ook nog een keer kwijtraken en dan vrees je, nou kom ik nog een keer om ook. Maar dan, als de Heere door zijn genade opnieuw krachten geeft en als de Heere inwerkt in dat moedeloze, dat moedeloos dreigende dreigend, dat moedeloos wordende hart met zijn genade, met zijn kracht binnen te dringen, dan kan zo'n mens opnieuw overeind in zijn kracht. Let u er ook nog even op, want ik moet ook naar dat andere onderdeel natuurlijk toe, gemeente. Let u er ook nog op dat hier staat dat het allemaal gebeuren moet met een vrij en goed geweten. Dat strijden. Met een vrij en goed geweten. Wat betekent dat? Kijk eens, wij kunnen natuurlijk makkelijk tegen de zonde strijden. En dat zal de een ook nog wel doen en de ander ook nog wel doen. Maar dan strijden we vaak tegen de zonde die we bij een ander aantreffen. Of die we in de maatschappij aantreffen. Maar met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden, dat is vooral ook strijden tegen de zonde in je eigen hart. En vooral ook strijden tegen die zonde die je eigenlijk liefst zou koesteren. Niet maar tegen een paar zondige neigingen strijden, die er dan wel zijn, maar die je nou ook niet zoveel moeite geven. Die je wel echt kunt onderdrukken, die zonde die je echt wel kunt laten met een beetje inspanning. Maar die zonde die jou zo dichtbij ligt en die zo na aan je hart ligt en waar je eigenlijk zo mee vergroeid bent. En die zo in je natuur ingedrongen zit. Die boezemzonde. Als je die vrij laat rondlopen, dan strijd je wel, maar dan strijd je niet met een vrij en goed geweten. Dat is een vrij makkelijke oplossing. Maar dan laat je eigenlijk de ergste vijand ongemoeid. Met een vrij en goed geweten tegen de zonde strijden, dat is geen pardon voor welke vijand dan ook. En met een vrij en goed geweten tegen de zonde strijden, dat is niet, nou ja, ik ben ook niet anders en ik kan ook niet anders en we zijn in onszelf verliezers. Dan lijk je op Issachar en van Issachar staat geschreven dat hij de rust lief had en dan lijk je op Ruben. En van Ruben staat geschreven dat hij tussen de stallingen bleef zitten. En zo zijn er een hele hoop christenen die Ruben-christenen genoemd kunnen worden of Issachar-christenen. Die tussen de stallingen blijven zitten om het geblaat van de schapen te horen en de strijd schuwen of die de rust lief hebben. Maar die de geestelijke wapenrusting niet eens aangeschaft hebben, laat staan aangegord. En dan toch christen zijn en toch, maar wat voor christen dan? Geen koning. Dat wil zeggen, dat ene ambt oefenen ze al helemaal niet uit. Om dan maar niet te spreken over de uitoefening van dat andere ambt. Zijn naam belijden, mezelf opofferen. Daar zal ook wel niet veel van terechtkomen. Naam christenen dus. Ja, naam christenen kun je hebben. Maar naam koningen niet. Althans hier niet. Het is echt of het is niet echt. En als het niet echt is, dan ben je geen koning. Dan ben je nog altijd gewoon een ellendige zondeslaaf. En je wilt niet weten, maar toch is het niet anders. Dan ben je niet anders dan een ellendige zondeslaaf. Maar wat Paulus aan de Romeinen geschreven heeft in het zesde hoofdstuk van die brief, dat blijft ook vandaag nog de roeping voor Christuskerk. Vooral degenen die de naam des Heren beleiden. Ik denk nog even aan die woorden die we gelezen hebben, zo aan het begin van de kerkdienst. Dat dan de zonde niet meer over u heersen. En stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En stelt uw leden niet meer om gehoorzaam te zijn aan de begeerlijkheden van dit lichaam. De zonde zal over u niet heersen. Dat kan toch niet bestaan met de genade? Dat kan toch nooit harmoniëren met het feit dat God genade bewijst aan een zondaar, als die zondaar dan toch maar op welke manier dan ook in de zonde voortgaat? Nee, dan met een goed en zuiver geweten de strijd aanbinden. In al onze zwakheid. Ja, maar daar heeft de Heer op gerekend. Natuurlijk heeft de Heer erop gerekend. En die hele wapenrusting die is nou precies afgestemd op behoeftigen en zwakken en in zichzelf altijd verliezen leidende mensen. Daar is die wapenrusting helemaal op afgestemd. En wat wij niet hebben, dat heeft Hij en dat biedt Hij aan. En de bescherming die een mens nodig heeft en de beveiliging, als wij maar beseffen wat Hij van de zijnen vraagt. Houd het daarvoor dat ge wel der zonde dood zijt. En laat op grond daarvan de zonde nu nooit meer in uw lichaam en in uw geest regeren. Maar ik moet ook naar dat andere deel, gemeente, dat ons in onze catechismus wordt aangereikt als het gaat over het christen zijn en hiernamaals. Ja, er komt natuurlijk voor Gods kerk nog meer. Hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ja, ik wil daar wel wat van zeggen. Al kan ik ook niet anders doen dan naspreken wat de schrift over deze dingen zegt. Maar u voelt het hopelijk al wel aan dat een mens hier eigenlijk niet zoveel over kan zeggen. Want dat is toch onvoorstelbaar. Ik heb u gezegd op grond van het woord van God wat we in feite zijn. Slaven van de zonde. Tegenstanders van de Heere, gehoorzame, gewillige dienaren van zijn vijand, volgelingen van de stem van de vorst der duisternis, met al de consequenties daarvan, met een stuk verdorvenheid ook na ontvangen genade nog overgebleven in ons leven. Zwak van moed en klein van krachten, wormpje Jacobs, volkje Israëls. Maar het onvoorstelbare gaat waar worden. De Heere belooft zijn volk dat zij als koningen met Christus zullen regeren. Weet u hoe Gods kinderen in het boek Daniël genoemd worden? In het 7e hoofdstuk, daar heeft Daniël een visioen van de Heere in de hemel en van de Zoon des Mensen, van de Heere Jezus Christus dus. Maar daar ziet hij ook in dat visioen degene die hij noemt de heiligen der hoge plaatsen. Dat zijn ze. Heiligen der hoge plaatsen. Terwijl ze hier op aarde, en dat is vaak de ervaring en dat laat de geschiedenis van de kerk ook zien, en Paulus heeft het ook al moeten zeggen en aan de lijve ondervinden, dat ze hier op aarde allerafschrapsel zijn. Een voetveeg. Een wormpje dat je dood kunt drukken. En dat ook dreigt doodgedrukt te worden. Maar de Heere noemt ze de heiligen der hoge plaatsen. Paulus heeft diezelfde taal gesproken. Zei het dan dat hij er andere woorden voor gebruikt. Maar dat deel uit 2 Timotheus 2. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien wij verdragen, we zullen ook met hem heersen. We zullen met hem heersen. En de belofte die de Heere via de schrijver van die brieven in Openbaring 2 en 3 aan de gemeente van de Laodicense geeft. En dat was een gemeente waar nogal wat op aan te merken was. U weet wel, daar zou de Heere uit zijn mond spuwen als ze zich niet zouden bekeren. Mensen die lauw waren, niet koud en niet heet, waar niks van uitging, waar de Heere helemaal niets meer in herkende. En die zichzelf ook helemaal niet meer kenden als blinden en als jammerlijken en als armen en als naakten. En die aangespoord moeten worden om bij de Heere weer eens te raden te gaan en van de Heere te kopen wat ze in al hun gebrek nodig hebben. Maar de Heere zegt op een gegeven ogenblik tegen die mensen waarvan hij ook moet zeggen, ik sta buiten, jullie hebben me buiten de deur gezet en dan sta ik aan de deur. En ik moet nu nog een keer vragen of ik binnen mag komen. En toch zegt hij ook tegen dat volk, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en met mijn vader gezeten ben in zijn troon. Nota bene. Met Christus zitten in zijn troon. En dat wordt dan gezegd van mensen op wie de Heer Jezus zoveel aan te merken heeft. Als zij in de weg van waarachtige bekering weer tot de Heere terugkeren en hun eerste werken weer gaan doen. En de Heere binnenlaten in hun leven, zodat hij weer gemeenschap met hen kan hebben. Dan wordt dat gezegd tot mensen die in zichzelf niks meer bezitten. En nu mogen ze straks in de weg van de overwinning toch bereiken dat ze met hem in zijn troon mogen zitten. Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van zijn vader. Hij is gezeten in die grote hemeltroon en er is nog plaats genoeg voor de zijnen die overwinnen. Gemeente, ik weet allemaal niet wat ik daarbij voor moet stellen. Als de apostel Paulus daarover spreekt in het 6e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief, dan zegt hij er onder andere ook bij. En alweer zo'n hooggegrepen woord dat eigenlijk ondoorgrondelijk en onbevattelijk is voor een mensenkind. Weet gij niet dat wij straks de engelen zullen oordelen? Is het jullie ontgaan dat de Heere zijn volk straks zo'n hoge positie in zijn heerlijkheid zal geven? Dat zij mee mogen regeren en dat zij mee mogen oordelen, zelfs over de engelen. Gemeente, als u het vatten kan, dan moet u het zeggen. Maar dat is toch niet te vatten. Zoveel glorie. Zoveel heerlijkheid. Met hem zegt de catechismus, over alle schepselen regeren. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze in zijn heerlijkheid zouden mogen zitten op 12 tronen, oordelende de geslachten Israëls. En wat de discipelen toegezegd krijgen, dat wordt in feite eigenlijk aan al de ware christenen toegezegd. Op tronen zitten, om de geslachten Israëls, zelfs de engelen, te oordelen. Hier staat ons verstand vol eerbied stil. Maar het is niettemin beloofd. Het is niettemin beloofd. En dat ligt nog te goed voor degene die God vrezen. Of de Heere hen ook naast prinsen gaat plaatsen. En naast wereldgrootte. En waar kwamen ze ook weer vandaan? Die armen opricht uit het slijk. Van de drekhoop. Van de vuilnisbelt. En dan op die hoogte gebracht naast prinsen. Nee, naast Christus, met mij, zegt hij, in mijn troon. Adeldom is dat. Dan zijn ze in de adelstand verheven, ja. ondanks hun komaf. Ondanks dat ze hier op aarde, en dat vind je in de schrift ook terug, als slachtschapen beschouwd worden en zo ook behandeld worden. En toch van adel. Psalm 16 noemt ze de heerlijken der aarde. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen als je aan een kind van God denkt? Misschien een heel eenvoudig mens. Misschien een heel eenvoudig iemand die nooit veel letters gegeten heeft en nooit veel geleerd heeft en nooit veel bereikt heeft en nooit een aanzienlijke positie in het leven heeft ingenomen. Altijd maar in een zekere teruggetrokkenheid heeft geleefd. En misschien voor een heel groot deel in de massa opgegaan is en onbekend gebleven is, maar bij God bekend. Dat weet uw vrouwtje daar in Jeruzalem, die met de twee kleine geldstukjes volstaan moet als ze die tempelcollectebus passeert. En die zoveel liefde voor de dienst des Heren is dat ze geeft wat ze heeft. Al haar leeft toch, dat eenvoudige vrouwtje. Dat alleen maar door de buren gekend wordt. En dan zeggen ze, oh ja, die en die. En verder hebben ze ook niet zoveel contact met de. Van adel. Ze zit met Christus in zijn troon. En als je jezelf leert kennen. En je weet waar je vandaan komt. De Heer heeft het je goed verteld waar je vandaan komt, waar Hij je gevonden heeft. En als je het zelf ontdekt hebt door het licht van Gods geest, dat je van de drekhoop bent opgeraapt, uit het slijk bent omhoog getrokken, uit je diepe val in Adam verwaardigd bent om de Heer te mogen leren kennen. Door de genade Gods onder zijn woord gebracht. Onder dat krachtdadige woord, onder dat zaligmakende werk van de Heilige Geest en nou vernieuwd in beginsel. En tot God getrokken en aan zijn dienst verbonden. Dat zijn al zulke grote voorrechten, dat kun je eigenlijk je al niet voorstellen dat dat echte werkelijkheid is en geen wonder. Het is vaak ook te groot om te kunnen geloven, nietwaar, als de Heer naar je omziet. En als je dan weet wie je bent geweest en dan nog te horen dat er nog dat ook nog weggelegd is. Kun je niet voorstellen, nietwaar? En we zouden het ook niet geloven als de Heeren het niet zijn. Straks mogen ze meehelpen de wereld regeren. Straks mogen ze meehelpen alle dingen te regeren. Mogen ze meehelpen de engelen te oordelen. Alleen, er is wel een voorwaarde aan verbonden. En dan kom ik weer terug bij wat ik zo pas gezegd heb in het eerste deel. Dat doet het woord van God ook. Wie zijn dat die met Christus mogen zitten in zijn troon? Wie zijn dat die straks als een pilaar in de tempel van de Heren ingebouwd zullen worden? Wie zijn het die straks met witte klederen mogen wandelen? Wie zijn het voor wie die beloften in de 7 brieven van Openbaring 2 en 3 geschreven staan? Voor degene die overwinnen. Voor degene die overwinnen. Ja, nou, en dan mislukt toch alles weer, want dan is er geen één die erop rekenen kan, want wie overwint er nu? Als je dan niet meer bent dan zo'n zwakke sterveling en zo'n nietig mensenkind en zo'n wormpje en zo'n volkje en meer niet, dan is van overwinnen geen sprake, niet? En Christen dan? Ja, die verloor het, jawel, jawel, die verloor het ook en die moest het ook verliezen. En die moest ook ondervinden dat hij een verliezer is en altijd in eigen kracht een verliezer zal zijn. Maar God gaf hem de overwinning. En toen hij de overwinning behaald had, toen zong hij met Paulus zegenzang uit Romeinen 8. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Zelfs meer dan dat. En in zijn kracht de zonde bestrijden en de zonde laten. Een paar voorbeelden van mensen die mochten overwinnen, die de zonde mochten overwinnen, die de verkeerde keus in hun leven mochten overwinnen, die verkeerde hartstochten mochten overwinnen. Een paar voorbeelden uit de schrift. Mozes staat voor de keus op de tweesprong. Hij kan kiezen tussen de schatten en de rijkdommen en de wijsheden van Egypte. Dat is allemaal binnen bereik. Daar heeft hij al het een en ander van geproefd. En hij heeft al ondervonden dat dat inderdaad toch wel heel wat is. En nou kan hij daarin doorgaan en nou mag hij dat allemaal hebben. Maar de andere kant, en dat is dus de keus waar hij die nu moet maken, de andere kant is dat volk. Dat volk waar hij eigenlijk toch bij hoort, waar hij uit afkomstig is. Hij heeft dat nu toch ook ontdekt in zijn leven. Dat hij uit dat volk kwam, dat zijn vader en moeder er nog bij horen. Dat volk van slaven, zwart van dienstbaarheid. Dat volk dat ook als slaven behandeld wordt en dat zoveel stenen moeten leveren elke dag weer en het wordt nog zwaarder straks voor dat volk. Maar dat volk heeft één ding wat de Egyptenaren niet hebben en dat heeft de Christus in zich. Dat heeft Gods beloften bij zich. Dat heeft Gods toezeggingen over zich. Mozes waar we hierbij horen. Wat kies je? Egypte, met die rijkdom en met die wijsheid en met die prachtige perspectieven. En met ik weet niet wat voor vooruitzichten. Of de versmaadheid van Christus. Nou, dan weet een mens wel wat hij kiest, of niet? Dan weet je toch wel wat je kiest? Natuurlijk, natuurlijk. Egypte. Versmaadheid van Christus, verdrukking met dat volk, daarbij horen. En nou is overwinnen wat Mozes deed, overwinnen die zondige, die verkeerde neiging om bij de Heere vandaan te zwerven, overwinnen die neiging om te versmaden wat God in zijn genade geeft, overwinnen die neiging om geen belang te hechten. Aan Gods toezegging en aan Gods Christus. En in het geloof mocht Mozes overwinnen. Matthäus, de tollenaar, zat in de greep van zijn werk. Zat in de greep van het geld. Was er ook mee bezig toen Jezus langskwam. Hij zat in het tolhuis. Hij was bezig met zijn beroep. En de uitoefening daarvan en er ging geld door zijn handen en er lagen rekeningen voor hem. En er waren dagafschriften binnengekomen en hij moest van alles en nog wat regelen. Maar het ging allemaal om geld, geld, geld. Het ging allemaal om aardse dingen. En Jezus zei, volg mij. En toen stond hij voor de keus. En toen moest hij overwinnen. Wat die zucht naar datgene waar hij altijd in bezig geweest was. En dan moest hij de keuze maken om Jezus te volgen. Alles te verlaten. En door het geloof is hij gehoorzaam geweest. En heeft hij de overwinning mogen behalen over zijn eigen voorkeur uit zijn verdorven hart. En heeft hij zich gewillig mogen toevertrouwen aan Jezus. Hij alles verlatende en dat was radicaal. Volgde hem. Hij deed de boel op slot. En ze zouden het verder maar uit moeten zoeken daar op zijn kantoor. Maar hij ging achter Jezus aan. Als koning Achab, en dat is het laatste voorbeeld dat ik dan noem. Als koning Achab strijd wil gaan voeren tegen de Syriërs bij Rabba. Dan is Jozefat zijn bondgenoot en dan laat Achab profeten komen, valse profeten uiteraard, want andere had hij niet. En die moeten dan de voorspellen dat de koning succes zal hebben met deze militaire operatie. Maar Jozefat is er niet gerust op en die zegt tegen Achab, is er ook nog een profeet des Heren hier? Ja, zegt Achab, die heb ik, die zit vast, die zit achter de tralies, want ik haat hem. Hij spreekt over mij nooit iets goeds, dus ik heb hem maar vast laten zetten. Nou, moet je zo niet zeggen, zegt Jozefat dan heel zwakjes tegen Achab. Maar ik wou hem toch graag horen. En dan komt die bode bij Micha in de gevangenis. En die zegt tegen Micha, Micha, moet je eens luisteren. Al die profeten die hebben goed voor Agab gesproken. Doe nou verstandig en doe dat nou ook. Dan ben je misschien straks, en die man zal het nog wel goed bedoeld hebben. Dan ben je misschien straks ook weer vrij. Als Agab nou merkt dat je ook aan de kant van zijn profeten gaat staan. Dan zal hij je ongetwijfeld gunstig behandelen. En Micha zegt, ik zal zeggen wat de Heere zegt. Ook al moet ik straks weer hier terug. Dat is overwinnen. In het geloof. In het geloof. Zoals Christen overwon met het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Maar er zijn zo'n hoop van die christenen die niet strijden. En die dus ook nooit overwinnen. Het zal ze nog tegenvallen als de Heer eens tegen ze zeggen zal, ik heb u nooit gekend. Het zal ze nog ontzettend zwaar vallen als de Heer ze straks gaat verwijten. Ik heb u de wapenrusting aangeboden en je bent hem niet eens komen halen. Het zal ze nog ontzettend opbreken als de Heer straks tegen ze zegt, ik heb u nooit gekend. Maar voor dat volk van in zichzelf verliezende mensen is er straks een volkomen zaligheid. U zegt maar, eigenlijk is dit een evangelie voor zwakkelingen. Ja, natuurlijk is dat zo. We preken niet voor helden. En voor de geloofshelden, die zijn er eigenlijk niet eens. Als ze in het geloof mogen staan, dan kunnen ze heldendaden verrichten, maar buiten en zonder de ondersteuning van de Heer en zonder de bediening uit Gods geest en zonder de krachtige onderwerp, de krachtige ervaring van het woord van God zijn ze in zichzelf verliezers. Dat laat het leven van de Bijbelheilige ook wel zien, want de een die staat vandaag op de hoogte des geloofs. Elia op de Karmel is een eentje tegen al die Baalsprofeten en die profeten van het bos van Astarte. En hij durft het aan. En niet zo heel lang later ligt hij onder je nevenstruik en dan zegt de Heer, nou is het genoeg, laat me nou alsjeblieft maar sterven. Dan is hij zo depressief, zo moedeloos, zo ter neergeslagen dat hij niet verder kan. En dat hij zegt, de Heer, hoeft het nou ook alsjeblieft niet verder. Dat is dezelfde, dat was niet zijn neef die net zo eet als hij, dat was dezelfde. Nee, het zijn geen helden in zichzelf. Natuurlijk is het een evangelie voor zwakkelingen. Dat is het. Maar dat zij dan zo. Maar het is wel het evangelie Gods voor die zwakkelingen. Het is wel het evangelie van Christus. De overwinnaar. En ze zullen het hier op aarde niet zo vaak zeggen, maar in de hemel zullen ze het wel zeggen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, meer dan overwinnaars, zijn we door u die ons gekocht heeft met uw bloed. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 31 en daarvan het vijfde vers, 31 vers 5. wij danken. Trouwe God, wij willen samen uw naam met dankzegging erkennen voor wat u zijt in uzelf en voor wat u zijt voor uw volk. En voor wat de Heer Jezus Christus is geworden voor al de zijnen. En voor wat u ze geeft en voor wat u ze toezegt en voor wat u ze voor ze weggelegd hebt en voor wat u ze zeker ook geven zult. Heere, het is een volkomen werk wat u gedaan hebt. Het is een volkomen verlossing die u geeft. En beginnend bij de roeping en eindigend bij de heerlijkmaking. O God, wat ligt er nog veel te wachten voor hen die uw oprechtheid vrezen. En wat is er nog veel waar ze naar uit mogen zien. Maar wat is er ook veel waar tegen ze hier hebben te strijden. Want er dreigt er zoveel tussen nu en straks in te komen. En ze geven zo gemakkelijk weer gehoor aan die fluisterstem van de verleider. En er is zo gemakkelijk weer een afdwalen en een afwijken. O Heere, een ogenblik van onbedachtzaamheid is er soms de oorzaak van dat er geestelijke duisternis komt. En we raken het zwaard kwijt en we raken alles kwijt. En wij bidden van u, Heere, geef dat uw volk toch geoefend mag worden in die geestelijke krijgskunde. En dat ze in de praktijk van het leven er ook inderdaad ervaring van mogen hebben om de duivel te wederstaan, te overwinnen, de keus te maken keer op keer, om in uw kracht de juiste beslissingen te nemen en in uw kracht de zonde te mijden en te vlieden en de vorst der duisternis geen kwartier te geven. Heere, wij bidden van u dat u in uw gunst geven wilt, dat dat volk dat gij op aarde bezig zijt te vergaderen en dat vandaag ook beste kwalificatie wormpje Jacobs verdient en meer is het ook niet, dat u dat volk toch niet vergeten wilt. O, wat een wonder zou het zijn als u er niet alleen aan dacht, maar als u dat wormpje ook vandaag nog eens een keer zou willen stellen tot een scherpe doorslede. Met scherpe pinnen om bergen te dorsen en heuvelen te vermalen. Het staat er toch, Heere. Het staat er toch en het is toch niet bedoeld om er te blijven staan en er nooit meer gebruik van te maken en er maar overheen te lezen als iets wat toch nooit meer echt kan. O God, wilt u in gunst opstaan en u ontfermen. En zo uw kerk ook nog eens geven. Dat ze midden in de wereld van vandaag ook een goed gerucht van u mag verspreiden. En dat er nog beslag mag zijn. En dat er nog wat vanuit zou mogen gaan. Heere, laat uw woord vandaag gepredikt zijn werking mogen doen in ons aller hart. En als wij nog altijd bondgenoten van de vijand zijn, breek dat bondgenootschap dan, Heere. Doe dan wat u in de moederbelofte al beloofd hebt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen die slang. Zet dan vijandschap tussen ons en de zonde, tussen ons en de duivel. En wilt u zo bekerend onder ons werken. Bij aanvang en bij voortgang om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm, ja, ik zei net Psalm 31 vers 5. Ik bedoelde vers 15. Want dat is ook op zijn plaats. Het trof ook heel goed dat vers 5 inderdaad op zijn plaats was bij het zingen in aansluiting op de prediking. Maar laten wij vers 15 dan nu zingen.
Thank you.
Amen.